De tekst voor vandaag hebben we gelezen in 1 Korinthe 15, maar daarbij wil ik graag vermelden Filippenzen hoofdstuk 4, vers 13. Daarin zegt de schrift: ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Hij zegt erin alle dingen. Het is door een persoon, niet door een religie of een dood ding. De Heer Jezus Christus, die heeft u zalig gemaakt door zijn kracht, door zijn macht, en kan u ook behouden alleen door zijn kracht en door zijn macht. Vandaar dat de schrift duidelijk leert dat een christen zekerheid kan hebben van eeuwig leven, onafhankelijk van zijn gedrag. En ook de overwinning kan hebben over de macht van de zonde in dit dagelijkse leven. Met andere woorden, schrift leert duidelijk in het Nieuwe Testament dat u gered bent door geloof alleen, zonder werk. En u ook wordt bewaard van de toorn van God door geloof alleen, zonder werken. De schrift zegt in 2 Timotheus hoofdstuk 1 vers 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot dien dag. Het probleem van vandaar is dat er heel wat mensen zich bekeren tot de levende God en geloven dat Jezus Christus plaatsvervangend voor hun op het kruis gestorven is, eens en voor eeuwig. Maar de vraag is, waar zijn deze christenen na 1, 5 of 10 jaar? Voor wie leven ze na een paar jaar christen geweest te zijn? En velen tonen vaak niet bewijs van nieuw leven. Dat is misschien ook met u het geval. Hoe staat het met uw leven? Is het een succes in Gods ogen? Of leeft u in een nederlaag, misschien in de ogen van de wereld, uiterlijk religieus, maar innerlijk vol onvrede en in een nederlaag bij bepaalde zonden waarvan u zegt, moet daar heb ik nooit overwinning over kunnen behalen. Wel nu, als u dat erkent, dat laatste geval, dan is deze preek voor u, hoe u van uw leven als christen een succes maken kan. En het geheim is eigenlijk heel eenvoudig. Hoe u uit de weg dient te blijven, zodat de Heer Jezus Christus zijn leven en zijn kracht door zijn geest in u kan gaan uitleven. Het begint met het aanspraak maken op de belofte van God in zijn woord. God bij zijn woord nemen. En de reden is dat u een kind van God bent geworden. In uw nieuwe positie bent u een kind van Jezus of van God de Vader geworden. Vroeger zouden we het zo kunnen formuleren, was je een kind van de duivel, zoals Johannes 8 vers 44 heel duidelijk zegt. En ik kan ervan getuigen, mijn enige interesse was studie, voetbal, een aardige tijd waar dan ook doorbrengen, op vakantie gaan en verder eigenlijk niks, een beetje religie misschien. Nu, door de genade van God, maar ik geloof dat Jezus Christus in mijn plaats gestorven, begraven, opgestaan is. En heeft hij mij een kind van God gemaakt door zijn macht. En ik ben een nieuwe creatuur in Christus. Ik was blind. Nu mag ik zien. U was blind. Nu ziet u. U was verloren. Nu bent u zalig geworden, gered geworden. U was dood in overtredingen en zonden. En nu bent u levend gemaakt in Jezus Christus. U was arm. Nu bent u een erfgenaam van God. En een mede-erfgenaam van Jezus Christus. Dat is een hele nieuwe positie. Je zou kunnen zeggen, een straatkind dat van de straat wordt gehaald en een zeer rijke, aanzienlijke familie wordt opgenomen en zo automatisch een erfenis ontvangt van zijn nieuwe vader en moeder. De Bijbel geeft het ook duidelijk aan dat u dat zo mag zien en op deze belofte mogen staan. Johannes 1 vers 12 zegt, zo velen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. U bent een kind van God geworden. U was geen mens van natuur. Hoe is dat gebeurd? In 1 Petrus hoofdstuk 3 lezen we in vers 18. Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij het rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Hij, Jezus Christus, heeft ons tot God gebracht. Hij was rechtvaardig. Hij kende geen zonde. En hij heeft eens, 2000 jaar geleden, voor de zonden geleden. Niet elke zondagochtend om 11 uur in de katholieke mis. Hij wilde u tot God brengen. Heeft u tot God gebracht? Dat is alleen door geloof mogelijk. Je kunt het onderscheid maken daarin tussen een geloof en een vertrouwen in Christus als volgt. Het is hetzelfde als u een paar maanden of jaren gewerkt heeft, u het geld gespaard en het geld brengt u naar een bank. Dan vertrouwt u iemand die achter deze bank staat met uw geld, uw spaargeld. U kunt vergelijken met het gewicht van uw lichaam. Als u zegt, ik ben moe, kunt u zich op een stoel zetten om uit te rusten. Hoeft u niet te staan, maar dan vertrouwt u dat die stoel u ophoudt. Anders zit u niet op die stoel. Hetzelfde is als u zich niet goed voelt. U gaat naar een dokter toe en die dokter die zegt, nou, dit en dit is niet goed en u dient geopereerd te worden. En hij maakt een beeld, een röntgenbeeld misschien, of een andere scan waarin bijvoorbeeld kanker of iets op aangetoond wordt wat niet goed is. En dan zegt hij, nou, dat dient geopereerd te worden en weggehaald te worden voordat er meer schade aangericht wordt aan het lichaam. Nou, dan vertrouwt u uw lichaam toe aan een ander mens. En u vertrouwt erop dat u weer wakker wordt en dat u niet doodgaat. Dat die persoon het juist uit uw lichaam snijdt. Nou, dat zijn hele normale dingen. Waar een mens indirect een ding, een stoel, een bank of een ander mens, een arts, vertrouwt. Wel nu. Wat u nodig heeft, dat u leert Gods woorden en indirect God zelf in de persoon in het boek van de Statenbijbel te vertrouwen. En u kunt deze God vertrouwen, dit boek vertrouwen, heel eenvoudig, want er zijn zo ontzettend veel vervulde profetieën die meer dan 300 maal in vervulling zijn gegaan. 48 stuks al bij de eerste komst van Jezus Christus. Vele daarna en vele daarvoor over koninkrijken die opkwamen, ondergegaan zijn. Specifieke dingen die in de tijd en geschiedenis met het volk Israël zijn gebeurd. Heidenkoningen die geprofeteerd zijn, zoals Kores 300 jaar voor zijn geboorte. Dan kunt u dit boek ook vertrouwen als het gaat om de redding van uw ziel. Als voor een christen om overwinning te hebben en te behouden over de macht van de zonde. Jezus Christus zegt, wie tot mij komt zal ik nooit uitstoten. U heeft hem vertrouwd. U heeft hem geloofd dat hij in uw plaats gestorven, begraven en opgestaan is. Dan bent u zalig geworden door genade, door geloof alleen. Maar ik wil als tweede zeggen, u bent niet alleen zalig geworden of gered van de toorn van God, maar ook vrijgemaakt. vrijgemaakt van het juk van de wet en van de ketten, de kettingen der zonden, die iedere mensenziel gevangen houden. God zegt in Galaten hoofdstuk 5, vers 1, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Bent u een dienstknecht anders dan van Jezus Christus, dan is er iets of iemand die meer te zeggen heeft over u dan uw God en Heiland. En Jezus Christus zelf zegt, als de Zoon u vrijmaakt, dan bent u werkelijk vrij. In Johannes 8, vers 36. Bent u inderdaad vrij? Nogmaals, uw relatie met Jezus Christus is afhankelijk van de nieuwe geboorte. Dat is uw nieuwe positie als kind van God op grond van geloof alleen. Maar uw gemeenschap met Jezus Christus, die is afhankelijk van uw dagelijks gedrag. Dat is uw toestand. We hebben dat vorige week besproken. Uw gemeenschap kan bezoedeld worden door onbekende zonden, door het toegeven van de lusten van het vlees. En zo wordt die gemeenschap verdonkerd. Het beste voorbeeld is misschien een kind. Een kind in een familie staat normaal onder een tucht, onder een ordening, onder een autoriteit. En een kind dient af en toe ook een vermaning te, een tuchtmaatregel te ontvangen als hij zich verzondigt aan de regels van het huis. Maar als de, neem maar aan het, de vader van het huis ziet dat zijn huis in brand staat, is hij de eerste om zijn kind uit het huis te halen. Hij zal het misschien niet zo snel doen als langs het huis van de ander loopt en het staat in brand. En dan denk je, ja, die mensen die moeten ook gered worden. Dan bel ik even de brandweer op. Maar zal niet zo snel zijn eigen leven riskeren voor een ander kind als dat van zijn eigen kind, van zijn eigen vlees en bloed. Dat is met God ook zo. Hij heeft een bijzondere genade voor elk kind van God. Maar er hoort ook de tuchtmaatregel bij. Als je het niet gedraagt en recht doet en Jezus Christus niet navolgt en hem niet op de eerste plaats in je leven heeft, ja, dan kan het goed zijn dat ook een tuchtmaatregel komt. Van een liefdevolle hemelse vader. En derde wil ik graag zeggen dat u nu een erfenis heeft ontvangen. En die erfenis die kan door werken worden verdiend nadat u tot geloof gekomen bent. En die erfenis is verbonden met kronen en een heerschappij van Jezus Christus die u kunt uitoefenen als hij terugkomt op deze aarde. Je kunt het misschien het beste vergelijken met een edelmanszoon. En de jongen is in wilde groot geworden. Op een gegeven moment zegt hij in zijn teenagejaren, ja, ik wil zelf de wereld gaan ontdekken. Hij loopt weg van huis. Begint een heel eenvoudig beroep. En na verloop van tijd zeggen mensen, hey, we kennen jou toch. Je bent toch die zoon van zoon en zo. Ja, zegt hij, dat klopt. Maar jouw vader woont in wilde in een prachtig paleis, een burcht, met veel land. En jij doet zo'n eenvoudig beroep. Ja, zegt, dat klopt ook. Ik heb daar recht op, maar ik ben van huis weggelopen. Dus ik moet hier op een eenvoudige manier mijn brood verdienen. Met andere woorden, als hij bij zijn vader gebleven was en zich onder de autoriteit van zijn vader had gesteld, kon hij een veel grotere rijkdom ontvangen. Dat kan ook met u zo zijn. U kunt zeggen, ja, ik wil zelf de wilde vaart op. Ik wil zelf dingen gaan ontdekken en ik ga er niet over bidden. Ik doe dat gewoon. Ik voel dat dat goed is. Ja, dan kunt u zich makkelijk vervoelen. U dient eerst de levende God, uw hemelse vader, te vragen. En daarnaast zijn er mensen in uw omgeving die hij over u heeft gesteld om u daarvoor te waarschuwen of te leiden. Uw ouders in de eerste plaats. Misschien uw voorganger, een leraar. En dat zijn mensen die niet in hun eigen interesse, maar in uw interesse over u gesteld zijn om over u te waken. Zoals de schrift zegt dat een voorganger is over de kudde gesteld. En hij zal ook eens rekenschap over deze kudde moeten afleggen. Als tweede punt wil ik zeggen dat het bijzonder belangrijk is als u een succesvol, zegenrijk christenleven wilt leiden, dat u Jezus Christus als Heer over alles dient te aanvaarden. Waarom? Omdat u nog altijd de oude mens heeft, de oude Adam, die is verbonden met uw vlees. Uw lichaam namelijk is nog niet opnieuw geboren. Dat is nog altijd in een niet verloste toestand. En dat lichaam, dat wordt verlost bij de opname van de gemeente. Dan krijgt u een nieuw lichaam, een opstandingslichaam, een verheerlijk lichaam zoals Jezus Christus dat had na zijn opstanding uit de doden. Nu bent u nog altijd onderworpen aan de menselijke verzoekingen en zwakheden. En vandaar dat de schrift leert dat een mens twee naturen heeft. Galaten 5 vers 16, ik zeg, wandelt door de geest en volbrengt de begeerlijkheid des vleeses niet. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. En deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet hetgeen gij wildet. U kunt het goede wil doen, maar het tegenovergestelde wordt vaak in de praktijk gedaan ook door een christen. Jaar geleden zei een christen tot een jong meisje die net tot geloof gekomen was aan Jezus Christus. Ja, die christen, die voorganger, die was niet opnieuw geboren, maar die wist wel het een en ander van de Bijbel. Maar hij had die nieuwe geboorte nog nooit ervaren en was continu in een nederlaag aan het leven. Er was een jong meisje in zijn gemeente en die komt het levend geloof aan Jezus Christus. Iedereen kon het ook zien. Dus na verloop van tijd zegt die dominee tot dat jonge meisje, zeg, wat doe je nu eigenlijk als de duivel aan je deur klopt? Dan zegt ze, dat is heel eenvoudig. Ik stuur Jezus naar de deur. En die regelt het wel. En zo is het. Laat Jezus Christus het maar regelen. Niet alleen als het gaat om uw redding, ook als het gaat om de overwinning over de macht van de zonde verbonden met de lusten van het vlees. Jaar geleden was er een zendeling die onder de Indianen werkte en hij probeerde, nadat een aantal Indianen zich hadden bekeerd tot de levende God en van de geloof dat Jezus Christus Gods Zoon is, hen te onderwijzen in de navolging van Jezus Christus. Want nu na een tijdje zei van die Indianen, ik geloof dat ik het begrijp als het gaat om het overwinningsleven in Jezus Christus. Er zijn twee honden die aan het vechten zijn in mijn hart, een zwarte en een witte hond. En de vraag is dan, wie, welke hond, wint? Wel nu, zegt hij, degene die ik het meeste aandacht geef, die het meeste voedsel krijgt, die zou uiteindelijk winnen. En zo is het. Als u een wijze christen zijn wilt, dan houdt u dat oude vlees voor dood. Dat is met Jezus Christus gekruisigd. Dat zullen we zo nog wat in detail bespreken. En voedt u uw ziel met het lezen van de schrift. Ik zei de schrift, niet alleen een of andere NBV, NBG, Telos, Willibrord, Jehovah Getuigen of HSV. Nee, met de Statenbijbel. De schrift, de standaard, al meer dan 375 jaar in Nederland. Daar doet u bijbelstudie. Dat boek gebruikt u om zielen te winnen. Om de gemeente te bezoeken, om goede christelijke literatuur te lezen. U zorgt ervoor om goede christelijke muziek te luisteren. Niet die moderne christelijke muziek, met die offbeat erin, met moderne christelijke muziek. Die muziek die een 3-4 takt heeft. Niet die rock and roll beat erin heeft. En een tekst die Jezus Christus verheerlijkt, niet een of andere tekst die zweverig werd. Zo'n New Age idee. En dat is een wijze christen. Als u een domme christen wilt zijn, zoals de meeste heden ten dagen, dan voelt u die oude mens met allerlei computer- en internetspelletjes, met het kijkende internet onzin, meer dan 1-2 uur per dag. Nou, dan kan ik u zeggen, dan wordt u passief en wordt u onbruikbaar om voor Jezus Christus te leven. Televisie. Dansen, sensuele muziek, wereldse vrienden. Waarmee u omgaat, wordt u besmet, zegt de schrift. Slechte omgang bederft goede zeden. u een kritisch te zijn op uw vrienden. U vertelt mij wie uw vrienden zijn, ik vertel u wat er in uw hart leeft. U vertelt mij waar uw geld naar uitgaat, ik zeg u wat er in uw hart leeft en voor wie u vooral leeft. De meeste mensen, de meeste christenen in Nederland, die geven meer geld uit aan dierenvoer als aan het ondersteunen van zendelingen. Ze geven meer uit voor een vakantie dan aan een plaatselijke gemeente. Ze geven meer uit voor allerlei wereldse entertainment tijdschriften als aan het kopen en verbreiden van Bijbels of traktaten of Nieuwe Testament of Evangelie. Nadat we gesproken hebben over het belang van het erkennen van Jezus Christus als Heer over uw leven, wil je ook iets zeggen over het dagelijks bekennen van uw zonden. Dat is een heel belangrijke zaak, wat door sommige mensen wordt ontkend. Die zeggen, als je één keer gered bent, dan hoef je nooit je zonden meer te bekennen. Dus zelfs als je zegt, ik ben één keer getrouwd en ik hoef niet meer mijn relatie met mijn vrouw te onderhouden, maar nooit te verontschuldigen, want ik ben toch één keer getrouwd. Nou, dan ga je richting ellende in je huwelijk. En Johannes 1 vers 9 zegt, indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonden vergeeft en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Nogmaals, u behoeft niet te zondigen als een kind van God tegen God. Maar als u zondigt, heeft u een advocaat, een voorspraak zoals 1 Johannes 2 vers 1 en 2 zegt. In iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden der gehele wereld. Heeft u een voorspraak? Gebruikt u deze voorspraak, deze advocaat? U zegt ja, maar is Jezus Christus ook voor de toekomstige zonden gestorven van mij? Misschien wel voor degene die ik gedaan heb, maar ook voor degene die ik nog zal doen. Jazeker. Het antwoord is heel eenvoudig. Voor hoeveel toekomstige zonden is Jezus Christus gestorven toen hij zijn bloed gaf aan het kruis om een gemeente, een bruid te kopen? 2000 jaar geleden. Voor hoeveel toekomstige zonden is hij gestorven? Nou, voor alle. Dat u nu in 2014 leeft en misschien enige tijd nu gered bent, ja, dat betekent dat enige van deze zonden nu vergeven zijn. Maar hij heeft ook betaald voor degene die nog zonden die nog gedaan zullen moeten worden. Het tragische is dat veel christenen, als ze zich verzondigen, hun zonden niet direct belijden of bekennen, met name noemen. En dan krijg je een rekening die alleen maar groter wordt. En dat betekent dat de gemeenschap tussen de hemelse vader en zijn kind gestoord wordt. Hebreeën 12 vers 6 zegt, dien de Heere lief heeft, kastijdt hij en hij geestelt een iederlijke zoon die hij aanneemt. Als God tuchtigt, tuchtigt hij hard. Als u weigert te luisteren naar waarschuwing, naar waarschuwing, naar waarschuwing. God spreekt door u door zijn woord, door omstandigheden, door uw vrouw, uw kinderen, uw ouders, een voorganger, een preek. En u gaat uw eigen weg, u gaat weg uit de gemeenschap met de levende God. Dan moet u de gevolgen van die zonde dragen. Dat betekent niet dat u geen kind van God meer bent, maar u zult de gevolgen van de zonde moeten dragen. Het beste voorbeeld is misschien dat we wel eens naar de gevangenissen gaan om daar het evangelie te brengen. Je hebt van die gevangenissen in het buitenland, vooral in Amerika, waar mensen de doodstraf wachten in een dodencel, zoals dat heet. En soms hebben we de gelegenheid om daar eens binnen te komen en het evangelie te verkondigen. En het is wel eens zo dat zo iemand zich bekeert. En dan komt na een paar maanden, een jaar, het doodsoordeel, doodsvonnis. En die persoon heeft dan een ander omgebracht of iets anders verschrikkelijks gedaan. En hij kan om gratie vragen. Nou, dat wordt soms toegewezen, soms ook niet. Maar het principe is daarin dat God de zonden vergeven heeft, de misdaad vergeven van deze, nemen we aan, moordenaar. Maar dat hij de gevolgen van die zonde zelf dient te dragen. Dat is, hij heeft een mensenleven bewust weggenomen. En vandaar, na bepaalde wetten in bepaalde staten of landen, heeft hij het recht op eigen leven verspeeld. Dat is het principe ook eigenlijk van het offer van Jezus Christus. Wij verdienden de doodstraf. En God heeft zijn zoon gegeven om in onze plaats de doodstraf op zijn zoon te leggen. Opdat wij het eeuwige leven vrij uit konden gaan. Als u zich verzondigt, beleid het direct en breng uw leven direct met de levende God in orde. En ten derde wil ik u zeggen, leer uw lichaam en uw leven aan Jezus Christus te geven. We hebben al gesproken over de prachtige belofte die de Heer u geeft in Filippenzen hoofdstuk 4 vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Alle dingen. Niet een beetje. Niet alleen de dingen die misschien in uw privé toestand zijn. Ook in uw dagelijks leven, in uw beroepsleven. Leer te bidden over elk detail. U zegt nu misschien, ja, maar u weet niet wat voor probleem ik heb met een bepaalde zonde in mijn hart. Dat klopt. Maar God weet dat wel. En de Heer leert u in Romeinen 6 vers 11, alzo ook gij lieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar gode leven zijt in Christus Jezus onze Heer. Dood voor de zonde, levend voor de levende God in Jezus Christus. Met andere woorden, Jezus niet alleen voor de straf van de zonde in uw plaats gestorven, maar ook voor de macht van de zonde is hij gestorven. U bent met Christus gekruisigd en u hoeft niet meer die zonde te volgen, maar nieuw leven in Christus te volgen. Dat de zonde niet heersen in uw sterfelijke lichaam om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen, der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een goden als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Dus uw leden, uw lichamelijke leden die u heeft, dient u tot wapenen der gerechtigheid te stellen en aan het begin van de dag te zeggen, Heer, neemt u mijn handen, mijn voeten, mijn ogen, mijn oren, mijn mond en helpt u mij dat te gebruiken ter ere van u. Volg niet de lusten van dat oude vlees. Het is niet een strijd om dat christenleven te leven, maar te overgeven. En God de Heilige Geest toestemming te geven dat Jezus Christus een realiteit wordt in uw dagelijks leven. Ten vierde wil ik zeggen, leer elke morgen te bidden. De dag met gebed te beginnen. En leer gedurende de hele dag door te bidden. En dat kan. U kunt de dag met de Heer bespreken. Aan het begin. En nogmaals, staan aan een half uur of een uur eerder op. Neem tijd om het woord te lezen en te bidden. En in Lucas 11 vers 1 zien we ook dat de Heer aan het bidden was. En de discipelen tot hem komen zeggen en dan, nou, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Een mens zal te allen tijden bidden en niet verzaken. En niet vertragen. Lucas 18, vers 1. Dat is de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Dat we daarvan leren mogen dat we altijd dienen te bidden en niet vertragen. Bid. Een oude broeder die, oude heilige die het bezoek kreeg van een paar jonge predikanten die hem wilden vragen naar het geheim van zijn kracht en zijn zegenrijke dienst. Die werden begroet met de volgende woorden. Tref ik jullie biddend aan, broeders. Ten vijfde, leer het woord van God dagelijks te lezen. Dan heb je het over Statenbouw. Niet alleen een of andere Hebreeuwse of een Griekse tekst, ook niet de Masoretische Hebreeuwse tekst of de Griekse tekstjes receptus. Zeker geen HSV, NBV of een of andere Theos of Voorhoeven vertaling, alle vijf drukken. En helemaal niet een Widdebrod-vertaling of een Jehovah-getuigen-vertaling, een vervalste Vaticanus gegronde tekst, waar de apocryfe onderdeel van de schrift zijn. Nee, lees de Statentekst. Een tekst die ieder mens tot op heden prima kan verstaan. We lezen in Psalm 119, vers 11. Ik heb uw reden in mijn hart verborgen, opdat ik tegen u niet zondigen zou. Niet alleen in het verstand, maar in het hart verborgen. Wat uit het hart komt, gaat in het hart van anderen. Heel praktisch. Neem als kleine aanwijzing geen Bijbel, geen ontbijt. Met andere woorden, een klein kind. We hebben nu op bezoek een echtpaar met een kleine baby van nog een jaar oud, geloof ik. Die kleine die schreeuwt een uur of wat is het, 7 uur, die wil eten. Nou, als de meeste christenen zo een verlangen zouden hebben naar het woord van God, elke ochtend, dan hebben we al een opwekking gehad in elke gemeente. En als een kind niet wil groeien, ja, dan blijft hij een kind. Als hij niet eet, dan blijft hij fysiek niet, wordt hij niet volgroeid. Met andere woorden, we hebben niet een ervaring nodig van Pinkster en leren tongenreden en dergelijke. De meeste mensen die in deze dwaalleer vervallen, hebben nooit de ware ervaring gehad dat de schrift tot hen spreekt, van zonde weghoudt en nogmaals zonde houdt u van de Bijbel weg. De beste ervaring elke dag is om met de Heer te beginnen, in gebed en het woord van God, dat u zijn gemeenschap, zijn aanwezigheid mogen ervaren in uw werk, als ook in het getuigen. Leer Bijbelversen uit uw hoofd. Staat de tekst. Waarom? Omdat dat de enige Bijbel is waarin niks afgedaan wordt. Er zijn heel veel referenties in de HSV die direct uit de Jehovah-getuigenvertaling komen. Je kunt het nagaan op de sites svpreek.nl en sv1637.org. Neem het zuivere woord van God. Niet iets wat vermist is met onreinheden, menselijke woorden. Dan gaat de kracht weg. Net zoals als je zout in iets doet, wordt het verzouten. En als er een beetje gif in het eten komt, dan is het eten niet meer rein. Dan kun je het weggooien. Dat is net zozelfde met een HSV of een NBV. Uiteindelijk wil ik zeggen, scheid u af van de wereld en het wereldse systeem. We lezen in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 15, 16 en 17, de volgende waarschuwing. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij in haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Leer nu eens God het voordeel van de twijfel te geven. Dus het gaat om wereldse zaken. Als u zegt, ja, kan ik dat wel doen of niet doen? Doe het dan niet. Als er twijfel is, doe het niet. Een jaar geleden was er een man die op een berg woonde. Hij was wat ouder en hij had een taxi nodig, een auto nodig, die hem elke keer naar boven en naar beneden reed. En hij had geld genoeg, dus hij wilde iemand inhuren die hem elke dag een paar keer naar beneden en naar boven reed. Het was een ritje van een minuutje of een half uurtje of zo. Dus er kwam een aantal mensen die hebben dan als privéchauffeur gesolliciteerd. Nou, de eerste man die zei, wel nu, ik ben chauffeur voor de laatste 30 jaar. Oh, zei die oudere man, dat is interessant. En waarom zou ik u inhuren? Nou, zei die chauffeur, ik kan zonder problemen op die bochtige haarspelweggetjes met 80 km per uur naar beneden zoeven en naar boven rijden. Nou, zei die oudere heer, zeer indrukwekkend. Volgende graag. De volgende chauffeur kwam en zegt, nou, ik rijd niet zo snel als mijn voorganger, maar hey, ik heb ook 20 jaar ervaring en ik kan heel dicht aan de rand rijden. Zo 5 centimeter van de rand en niet met 80 km per uur, maar zeker 50, 60 km per uur. En dat zijn mijn vaardigheden als chauffeur. Dan zegt de oude man, ik ben heel erg onder de indruk, dank u wel. Derde persoon graag, derde man komt naar voren. Dat is een wat jongere kerel. Hij zegt, nou, ik heb niet zoveel ervaring als mijn voorgangers. Ik ga ook niet zo snel. 30, 40 kilometer per uur misschien. Maar ik neem geen risico's. Dan zegt die oude man, ja, moet ik hebben. Dat is een wijze christen. Jozef rende weg toen Potifars vrouw hem probeerde te verzoeken. Hij rende weg. Vlucht lusten van de jeugd. 2 Timotheus 2 vers 22. Wat doet u met zonde? Speelt u ermee? Beste broeders, mannen, speel je met de zonde? In de beelden die tegenwoordig zo vrij ter beschikking staan op allerlei tablets, tv, internet. Nogmaals, de God van deze wereld probeert het hart van de mannen te verzoeken door beelden. De beelden dienen verwoest te worden in nummer 33 en 32. De beelden. Pas op voor het beeldscherm. Afgodenbeelden zijn er vaak op. Ten zevende wil ik zeggen, leer de eerstelingen van uw inkomen te geven. Dat is iets waar Nederlanders vaak een probleem mee hebben. Net zoals de Schotten. Verbonden mogelijkerwijze met het Calvinisme. De Bijbel zegt, geef en u zal gegeven worden. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met dezelfde maat waarmee gij lieden meet, zal u lieden weder gemeten worden. Leer te geven. Leer de eersteling te geven. Met een vreugdevol hart. Dat is niet hoeveel. Maar nogmaals, God belooft dat iemand die geeft, ook materieel en financieel, terug zal ontvangen, geestelijk als ook materieel. En het is een hele normale zaak als u geestelijk gevoed wordt, dat u ook uw dankbaarheid betoont aan God door fysiek iets terug te geven. En mijn ervaring is, als u begint met een paar procent, naar 10% gaat en dan meer, om aan het begin van de maand de Heer te geven, is een zaak van vertrouwen, om te zien hoe de Heer u en uw gezin doorbrengt met minder dan 90% of 80%. Dat u meer heeft overgehouden aan het eind van de maand, als dat u het omkeert en het overblijfsel aan de Heer geeft, in plaats van niet het beste aan het begin de Heer te geven. Dan wil ik zeggen, leer Jezus Christus te vertrouwen voor uw dagelijkse noden. 1 Petrus hoofdstuk 5 vers 7 zegt, werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Leer niet te zorgen. Veel christenen dragen een last van zonde en problemen met zich mee. Het tragische is dat veel christenen ook nog het vers kunnen citeren in 1 Petrus 5 vers 7. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Maar het tragische is dat de meesten dan hun bekommernis op hem leggen en het dan een zak van zorgen en bekommernissen wederom van Jezus Christus schouders op hun eigen schouders nemen en ermee wegzeulen en zeggen, ach Heer, ik heb het zo zwaar, ja, omdat u uw bekommernis niet laat bij de Heer. De Heer zegt in Marcus 11, alles wat u bidt in gebed en u gelooft, dat zult u ontvangen en het zal u ook gegeven worden. Leer in gebed uw zorgen, uw bekommernissen bij hem te laten. En ga in vertrouwen dat hij dan zorgt voor de rest die u niet zelf in orde kunt brengen. Uiteindelijk wil ik als laatste aanwijzing geven. Probeer anderen te getuigen van Jezus Christus. Sommigen van u zeggen, ja, dat kan ik niet, dat is een persoonlijke zaak. Ik spreek niet over mijn persoonlijk geloof. Nou, als de apostelen dat ook gezegd hadden, dan was er nooit een opwekking geweest in het Romeinse Rijk. Als de mensen in de reformatie het gezegd hadden, dan was er nooit een opwekking geweest in Nederland. Wat we nodig hebben, zijn er mensen die zich niet schamen voor de naam van Jezus Christus. Een wijs man gewint de harten. En nogmaals, onze opdracht is niet om zielen te winnen. Onze opdracht is te getuigen van Jezus Christus. U zegt, waarvan kan ik getuigen? Nou, een getuige is eigenlijk iemand, bijvoorbeeld bij een rechtbank, die heel goed moet kijken naar wat hij gezien heeft en gewoon moet vertellen. wat hij gezien en gehoord heeft. Hij hoeft er geen oordeel aan te verbinden. Hij dient eerlijk te vertellen, onder ede, wat hij gezien en gehoord heeft. Wat hindert u om de Heer te vragen, Heer, wilt u mij iemand sturen deze week, die ik mogen vertellen wat Jezus Christus uit genade voor mij persoonlijk heeft gedaan. Daar kan niemand iets tegen inbrengen. De Bijbel zegt in Ezechiël hoofdstuk 3 vers 18, als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet om de goddelozen van zijn goddeloze weg te waarschuwen, opdat gij hem in het leven behoudt, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Bid, neem een paar traktaten mee. Als u zegt, ik heb geen traktaten, schrijf ons, of contacteer ons op onze sites svpreek.nl en sv1637.org. We sturen u graag wat traktaten toe. En daarin kunt u mensen aan de hand van zo'n traktaat het evangelie uitleggen. U kunt ze uitleggen aan de hand van de Romeinenweg. U kunt een paar versen alleen uit Romeinen nemen. Romeinen 3 vers 10, Romeinen 3 vers 23, Romeinen 6 vers 23, Romeinen 5 vers 8 en 9, Romeinen 10 vers 19 en 13. Dat zijn zo'n 10 versen die u kunt gebruiken, u kunt leren en kunt citeren om een zoekende ziel te leiden tot levend geloof in Jezus Christus. Bezoek een zielenwinnende prediking, een prediker. Zielenwinnende diensten. Als u het niet doet, dan kan het zo zijn dat u ook zelf wat lauw wordt en niet meer uw ijver, uw vlijt voor de Heer blijft betonen. Leer wat traktaten te verdelen. Leer een paar Bijbelversen uit uw hoofd. Leer eens uw persoonlijk getuigenis te geven. Hoe en wanneer u tot persoonlijk geloof aan Jezus Christus gekomen bent. En hoe hij uw leven heeft veranderd. Uw doelstelling heeft veranderd. Uw interesse heeft veranderd. Handelingen 26 is een prachtig hoofdstuk om dat eens te studeren. Bid om op de straat mee te gaan. We hebben vaak straatpreekreizen, evangelisatiereizen. Om in andere steden het evangelie te verkondigen. Op straat te staan en een getuigenis te geven. Of traktaten te verdelen. Heeft u nodig. De Heer zoekt mensen als u en ik. Om uit te gaan. Engelen kunnen het niet doen. Engelen hebben geen bloed. Engelen kunnen niet een ander het evangelie verkondigen. Ze kunnen wel iemand wijzen naar een plaats te gaan. Zoals in Handelingen 10. Maar geen engel kan een ander mens het evangelie verkondigen. Daarvoor heeft hij God mensen van vlees en bloed nodig. Die verzoend zijn geworden met het bloed van Jezus Christus. En zo als gezanten van God. 2 Korinthe 5 vers 20. Uitgaan en mensen vragen. Laat u alstublieft met God verzoenen. Mag ik u vragen, bent u reeds met God verzoend? Of zegt u, nee, ik ben nog niet gered. Dan wil ik u bidden en smeken op de knieën. Laat u vandaag nog met God verzoenen. U zegt, moet u het doen? Bekeert u tot de levende God. Dat is een ommekeer van denken. En gelooft en vertrouwt alleen dat de levende God zijn zoon in uw plaats heeft gegeven om uw zondenschuld op zich te nemen. En die met het hart gelooft. En met de mond beleid dat Jezus Christus de Heer is, die zal zalig worden. Moet u vragen als christen, welke belofte wilt u voor uw leven aanspreken? Welk gedeelte van uw leven behoort niet tot de heerschappij van Jezus Christus? Zeg het hem. En ten derde, vraag de Heer vandaag iemand op uw pad te sturen om van Jezus Christus te getuigen. Of deze week. Nogmaals, de tijd voordat snel. Er is niet veel tijd meer om nog iets te doen en te werken in de wijngaard des Heren. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden. Amen.